Een holistische online marketingstrategie, wat is dat nou eigenlijk? Wij gaan het je uitleggen. Hoe kun je verschillende kanalen nou samen laten werken? Luister de podcast. Alright, lieve luisteraars. Welkom bij Just Say Hello, de podcast, een nieuwe aflevering deze week. En deze week met een nieuwe gast die we nog niet eerder hebben gesproken. Deze week zitten we namelijk met mijn collega Bo.
Ja.
Bo, wil je iets over jezelf vertellen? Wat je doet in het dagelijks leven en wat je ook doet bij Hello It's Me?
Ja, zeker. Ik ben accountmanager / strateeg, online marketingstrateeg bij Hello It's Me. En ik ben daar nu een halfjaartje werkzaam. En in het verleden heb ik eigenlijk altijd online marketing gedaan. Dus ik heb bij klantzijde gewerkt en voor verschillende agencies.
Dus als het goed is, gaan we vandaag tot hele zinnige, waardevolle inzichten komen.
Als het goed is,
je
wel.
Je hebt twee kanten gezien, toch? En klopt. De klantzijde en de agencyzijde.
Ja, klopt. Ja. Inderdaad, bij internationale bedrijven gezeten. Cool. Maar ook kleinere Nederlandse bedrijven. Ja. Echt voor een merk gewerkt, maar ook voor verschillende bedrijven vanuit een agency. En ook vanuit een mediabureau. Dus inderdaad, vanuit verschillende hoeken heb ik het mogen meemaken.
Dan, dit onderwerp ligt je helemaal. We gaan het hebben over een holistische online marketingstrategie.
Okay.
En voor onze luisteraars, holistisch wil zeggen dat het samenhangend is. Dat het niet afhankelijk is van één kanaal. En rondom het format hebben we drie statements. En we gaan daarna door naar dilemma's. Een soort quickfire round. Waar je niet mag stotteren. Ik bereid je vast voor. Als je wel stottert, dan pak ik je op dat punt. En dan gaan we even kijken waarom je stottert natuurlijk.
Oké, top.
Maar de begeleiding voor dit gesprek zullen drie statements zijn. Het eerste statement is... een holistische marketingstrategie begint met het begrijpen van je klant... en niet met het verkopen van je product. Ben je het daarmee eens?
Met het begrijpen van je klant in plaats van alleen je product verkopen.
Ja.
Ja, daar ben ik het heel erg over eens.
Waarom? Ik ben wel benieuwd.
Nou ja, kijk... je klant moet je begrijpen, dus je doelgroep. Ja. En pas als je je klant begrijpt wie jouw product uiteindelijk moet gaan kopen...
Ja.
Dan weet je ook wat voor hun overwegingen zijn om jouw product uiteindelijk te gaan verkopen.
Ja.
En daar kan je vervolgens weer je boodschappen aan op gaan hangen. En ook je marketing op gaan afstemmen. Dus kom je daarachter, heel simpel voorbeeld, dat ze allemaal van de kleur blauw houden. Dan kan je daar bijvoorbeeld rekening mee houden in je packaging, dat soort dingen.
Ja.
Maar ook op je website, et cetera.
Het is eigenlijk heel logisch, toch? Dat je weet aan wie je product verkoopt. Of het nou een dienst is of een product.
Ja.
Als je je doelgroep niet goed weet... dan loop je natuurlijk ook gewoon een heel groot deel mis. Gewoon kansen dat je omzet gaat maken, ga je het niet pakken. Gewoon simpelweg omdat je niet begrijpt wat de intentie is achter waarom iemand een product aankoopt.
Ja.
Toch? Als ik het een beetje samen mag vatten.
Ja, zeker. Wat je vaak ziet is dat ondernemers heel erg vooral met hun product bezig zijn. Maar daardoor ook een beetje blind raken voor dat wat eigenlijk bij de doelgroep juist heel erg speelt. In hun hoofd, in wat zij voelen bij jouw product of in de branche waar jij zit.
Ja.
En dat zijn allemaal gemiste kansen eigenlijk om je marketing aan op te hangen.
Ja. Ik heb wel een leuk voorbeeld. Dus ik was onlangs op zoek naar nieuwe schoenen. En ik ben Zalando langs klant en ook van Zalando.
Ja.
En op een gegeven moment zat ik in die remarketing campagne. Voor degene die niet weet wat een remarketing campagne is. Als je een website hebt bezocht en je krijgt daarna een advertentie te zien... van hetzelfde bedrijf of zelfs van hetzelfde product, dan heet dat remarketing. Maar ik was dus in de Zalando lounge bezig en ik was op zoek naar nieuwe Chelsea boots. Dus laarzen voor mannen. En vervolgens... ik weet niet wat ik letterlijk aan het doen was. Laat het nu.nl zijn voor het idee. Toen was ik aan het kijken. En toen kwam ik vrouwenschoenen tegen. En toen dacht ik, volgens mij hebben ze niet helemaal de juiste doelgroep
geraakt.
Nee,
dat klopt niet.
Ja, en dat kan natuurlijk in een hele technische instelling zitten. Ja. In zoals het heet, de dynamische remarketing goed werkt. Ik zie product A en ik krijg product B daarna in de remarketing te zien. Maar ik dacht ook, leer een beetje je doelgroep kennen. Ik heb nog nooit naar vrouwelijke producten gekeken voor mezelf.
Nee,
dat
precies.
Ik echt dacht, hoe kan dat nou?
Ja.
En uiteindelijk denk ik dat je dat ook weer veel meer kan gaan gebruiken. Dus als je weet dat ik altijd op zoek ben naar een bepaald type schoen, dat je die content ook meer laat zien.
Ja.
Dat je begrijpt dat daar misschien ook wel een matchende broek of een matchend shirt bij hoort.
Precies.
Of, ik dacht gewoon, dat kun je zoveel verder uitmelken. Ja. En ik kreeg een vrouwelijke schoen te zien.
Ja, bizar. Nou, daar gaat iets fout. Misschien moeten ze ons even bellen.
Ja, hey, ik wil geen reclame maken, maar doe het toch. Dus, Zalando. Nee, maar dit was wel denk ik een leuk voorbeeld van je doelgroep begrijpen. Want ik had dus echt niet het idee dat ik begrepen werd. Ik had het idee dat ik echt iets voorgeschoteld kreeg. wat eigenlijk helemaal niet voor mij weggelegd was. Want ik had nog nooit in mijn Zalando lounge ook maar één product bekeken voor een dame.
Ja, ja, bizar.
Nou, dat vond ik eigenlijk heel gek.
Ja.
Dus om het misschien een beetje tastbaar te maken voor de luisteraar. Eigenlijk hetgeen wat we tegen elkaar zeggen is dat we het eens zijn over het feit dat je eerst een doelgroep moet leren kennen alvorens je het maximaliseert, zeg maar, qua omzet.
Ja.
En dat dit een heel concreet voorbeeld is waar ze eigenlijk een enorme misser hebben gemaakt.
Ja,
dat
precies.
Ik me niet begrepen voelde.
Ja, ja, ja.
Nou, dus,
nou ja, dit werkt ook zo door in je kanalen. Hè? Ik bedoel, als jij niet weet waar jouw doelgroep zich bevindt, op wat voor kanalen zij vaak actief zijn en dat soort dingen.
Terecht punt.
Dan ben je nergens met je campagnes.
Meer dan terecht punt. Ja. Lijkt me een mooi bruggetje voor het tweede statement. Wie niet holistisch denkt, loopt het risico om achter de feiten aan te lopen. Is dat zo?
In the end, uiteindelijk wel.
Ja.
Ja, daar ben ik het mee eens.
Waarom?
Waarom?
Ja, dat is altijd de vraag. En anders, ja, het is zo, na einde gesprek, klaar.
Ja.
Later, jongens.
Ja. Als jij niet, want holistisch denken is denk ik in onze ogen, hè, wij als marketeers, dat je rekening houdt met het hele spectrum van de customer journey eigenlijk. Ja. Dus waar de klant zich zou kunnen bevinden. Ja. En zowel online als offline eventueel. En als je niet...
Geen zorgen.
Geknipt worden.
Nee, dit blijft exact zo.
Nee, hou op.
Nee, we hebben een hele goede producer. Die kan dit
wel. Oké, dus, sorry. Ja. Kunnen we heel even pauze?
Maak je geen zorgen. De opname gaat wel gewoon door, maar we knippen het er gewoon uit.
Oké, dank je. Dus we beginnen even opnieuw. Ik herhaal de vraag.
Oké, statement nummer 2.
Ja.
Wie niet holistisch denkt, loopt het risico om achter de feiten aan te lopen. Ben je het daarmee eens?
Ja, in die end wel. Want ja. Ik heb vaak ook klanten gehad die zich bijvoorbeeld maar focussen op één kanaal.
Ja.
En gewoon met één kanaal en één campagne bezig zijn, zeg maar. Ja. Maar daarom missen ze uiteindelijk een doordachte strategie.
Ja, en ook een groot deel van de taart, denk ik toch? Hè? Dus als je de markt bekijkt. Je hebt een bepaalde taartpunt, dat is jouw aandeel in die markt.
Ja.
Als je maar op één kanaal zichtbaar bent en de rest is op al die andere zichtbaar, dan mis je ook gewoon heel veel mensen die je wel had kunnen bereiken van die taart.
Toch? Precies, ja, dat is het.
Ja.
En uiteindelijk holistisch denken zit hem in een sterk merk neerzetten, denk ik uiteindelijk. Je wil gewoon zichtbaar zijn op alle kanalen waar de doelgroep zich bevindt. Ja. En je ziet vaak dat wat kleinere ondernemers beginnen met één kanaal en één campagne.
Ja.
En dat kan in het begin dan wel eventjes werken, hè, met wat promoties en acties.
Ja.
Maar uiteindelijk als je groeit en de concurrentie ook voor wilt zijn.
Absoluut.
Die altijd om de hoek komt kijken naarmate dat je langer bestaat.
Hele belangrijke variabelen. Ja.
Dan moet je wel verder kijken.
Ja. Ja. Het is ook wel een uitdaging die we veel herkennen denk ik in ons werk. Als ik een beetje voor ons beiden mag spreken. Wat we vaak tegenkomen in het werk is een klant die dan één kanaal bij ons afneemt.
Ja, klopt.
Dan zit vaak de uitbreidingskans of de vergrotingskans niet in het opschalen van één kanaal, maar het kijken naar wat kunnen we nog meer doen om eigenlijk meer naar een omnichannel strategie te gaan. Dus meerdere kanalen gebruiken. Dus een heel concreet voorbeeld. In plaats van alleen Google Ads ook Meta Ads bijvoorbeeld erbij gaan gebruiken. Facebook en Instagram.
Ja.
Voor bepaalde delen van die funnel. Dus op het moment dat iemand op Facebook zit en ze moeten een nieuw merk leren kennen, dat ze dan in één keer dat merk naar voren zien komen wat bij ons klant is.
Ja.
En vervolgens gaan ze zelfstandig zoeken op Google. Vervolgens komen ze in die webshop. Nou, dan kan mooi dat remarketing geval gaan starten, zeg maar. Alleen dan wel met de goede schoenen. Belangrijk detail.
Precies.
Ja, dus je moet dan wel ook de remarketing goed instellen. Uiteindelijk heb je dan meerdere kanalen nodig om het maximale rendement te kunnen behalen.
Zeker.
Ja, dus...
En inderdaad, dit is weer een stukje customer lifetime value, zoals we dat altijd noemen.
Ja, zeker.
Je maakt een bepaalde investering om één iemand via wellicht één kanaal naar binnen te trekken en eenmalig klant te laten worden.
Ja.
Maar volgens andere kanalen die je daaraan aansluit, kun je die ene persoon echt gaan upsellen naar veel meer.
Is ook zo.
En die kan je dan vervolgens 10 jaar lang fan houden.
Ja, precies. Ja, inderdaad. Gewoon een fan maken van jouw bedrijf. En uiteindelijk toch proberen een soort merkloyaliteit te creëren. Nou, als je dan over omnichannel praat, dan kan dus een meta helemaal vooraan zitten, even als voorbeeld. En achteraan e-mails.
Precies.
Dus proberen constant die flow te blijven creëren. Dat als iemand al bij je binnen is, dat je hem een leuke aanbieding doet. Of hey, je hebt deze schoenen gekocht, deze zijn nu in de mode. Vergeet niet dat je die ook kan halen.
Ja.
Dus ik ben het helemaal met je eens. Ik moest opeens aan een voorbeeld denken, maar ik ben het voorbeeld alweer kwijt. Dus misschien kom ik er zo nog op. Maar
ja.
Nou, weet ik niet.
Nee,
kom ik misschien nog op terug. Misschien bij statement 3.
Ja.
Het derde statement is, in een holistische aanpak zijn data en creativiteit even belangrijk.
Ja, mee eens. Data en creativiteit heb je nodig om goed doordachte campagnes neer te zetten.
Ja.
En campagnes neer te zetten die opvallen en anders zijn.
Ja.
En uniek zijn. Hè? Daar heb je veel creativiteit voor nodig. En ook data om te zien wat wel en niet werkt.
Ja, exact. Ja.
Als ik echt een keuze moet maken, mm-hmm. zou ik denk ik kiezen toch voor data. Ik denk dat in the end is het sturen op data dat wat jou de beste ROI gaat geven. Of waardoor je erachter komt wat wel en niet werkt nogmaals.
Ja, precies.
En dan kan nog iets heel simpel zijn. Dus niet eens zo heel doordacht of creatief.
Ja.
Maar dat kan wellicht wel het beste werken.
Ja, absoluut. Ja.
Dus in dat kader, als ik moet kiezen, is het data. Maar liefst beide.
Heel interessant, want je maakt van een statement gewoon een dilemma. Dat maakt mijn job eigenlijk ook wel heel leuk. Want creativiteit kan ik me bij voorstellen dat ook heel belangrijk is. Ik snap je keuze. Ik beaam je keuze ook. Zeker vanuit het perspectief vanuit Hello to Be als bedrijf. Dat we data-driven zijn en ook vooral op basis van de data keuzes maken. Maar een creatief brein ergens achter hebben is denk ik ook ontzettend belangrijk. Zodat je altijd met nieuwe dingen komt, om het maar samen te vatten. Om anders te zijn dan de markt. Dat je niet, een mooie uitspraak die we altijd gebruiken, niet 13 in een dozijn bent.
Ja.
Maar juist ook een beetje eruit springt. En ik denk heel erg dat die combinatie tussen eruit springen en die data gebruiken het maximale kan betekenen voor jou als bedrijf. Dat als jij opvalt in de naamsbekendheidfase, ik noem maar wat, dat iemand ook als eerste weer aan jou zal denken van, oh ja, wow, Hello, it's me, zei toen iets geks? Ik noem maar wat. En dat ze daarna bedenken, ik ga daar toch eens een contactformulier invullen. Of bij e-commerce zou het zijn, oh, ik ga daar het product eens kopen.
Ja.
En vanuit daar maak je het meer en meer en meer. Kun je een voorbeeld noemen, of heb je een voorbeeld gereed waar je data en creativiteit goed met elkaar gecombineerd hebt in je afgelopen jaren? Of misschien zelfs wel bij Hello It's Me.
Ja. Een goed voorbeeld vind ik even 1, 2, 3 lastig, maar
zet je ook wel onder spot, hè?
Nee, ja, ik heb wel eens voor een hele, hele grote adverteerder gewerkt.
Ja.
Een hele grote telefoonmaatschappij hier in Nederland. En die hadden gewoon een reclamebureau. Die hadden echt ontzettend leuke, goede reclames.
Ja.
En ook advertenties en alles erop en eraan.
Mm-hmm.
En die reclames bleven ook echt wel hangen. Maar uiteindelijk bleek uit de data dat bepaalde boodschappen toch echt niet overkwamen. Ja. En uiteindelijk ook niet het gewenste resultaat gaven. Want het resultaat was in die end uiteindelijk een telefoonabonnement afnemen.
Ja.
Wij hebben die data toen geanalyseerd. De website onder de loep genomen. Wat zien we ook met het gedrag? En op die manier eigenlijk dus een advies geschreven naar dat reclamebureau.
Ja.
Die hebben vervolgens een totaal nieuwe reclamestrategie gemaakt. Dus nieuwe video's, nieuwe reclames opgenomen. Dus in dat kader werkt dus data. Wij waren op dat moment eigenlijk de datapartner en het reclamebureau. De creativiteit werkte heel goed samen voor een beter resultaat.
Ja, wel een heel leuk voorbeeld, denk ik.
Ja.
Want dan merk je ook echt, nou, we hebben dingen getest, teruggekregen. A werkte, B niet, even een voorbeeld.
Ja.
Oké, jongens, we moeten met A verder, want A werkte en B niet.
Ja, sterker nog, bij A, het eerste campagneconcept, zeg maar, was juist dat mensen er een soort van negatieve associatie met het merk begonnen te krijgen.
Ah, oké.
En dat hebben we laten onderzoeken.
Okay.
En uiteindelijk, na de aanpassingen, zag je dat die lijn weer omhoog ging.
Ah, oké. Okay. Ja, dan heeft het daadwerkelijk gewerkt.
Ja.
En was er toen echt een hele andere creatieve impuls?
Ja, zeker. Was totaal anders. Okay. We hebben echt een soort van rebranding gedaan op dat punt. Ja.
Je ontwijkt de naam. Je mag zeker de naam niet zeggen.
Nee.
Ah, ik dacht, we gunnen onze luisteraars een beetje. Ja. Of onze kijkers.
Misschien bij een volgend voorbeeld.
Ja. We gaan het toch. Nou, ik denk dat het Vodafone was, maar we gaan het niet zeggen.
Nee, het was niet Vodafone.
Oh, kijk, we zijn er dichterbij dat we net waren. Kijk. Maar nee, supergoed. goed voorbeeld. Super leuk voorbeeld ook. Ik heb ook nagedacht over het voorbeeld wat ik wilde geven.
Vertel.
Het voorbeeld is alleen niet gerelateerd aan een klant, maar meer aan informatie die ik heb gekregen. En ik vond die metafoor zo ontzettend goed. Dus we praten constant over holistisch en samenhangend meerdere kanalen. Maar een van de vragen die ik heel vaak krijg is, hoe weet ik nou wat Meta mij heeft opgeleverd of wat Google mij heeft opgeleverd?
Ja.
En daarvoor gebruik je attributiemodellen. Nou, een attributiemodel voor onze luisteraars betekent welk deel van de customer journey geef je eigenlijk de credits voor het feit dat er een aankoop is geweest.
Ja.
Dus heel concreet, iemand komt ziet jouw advertentie op Meta. Ik noem maar wat. Iemand klikt daar niet op, maar die gaat daarna op zoek via Google. Wie geef je dan de credits voor die aankoop? Nou, uiteindelijk, holistisch gezien, zou je ze beide credits geven. Want Facebook was zichtbaar. Via Google heeft iemand geklikt en uiteindelijk in de webshop heeft iemand de aankoop gedaan.
Ja.
En het voorbeeld wat me altijd bijstaat was van de allereerste opleiding die ik bij Google heb gedaan. Nou, wie geef je eigenlijk de credits als iemand een doelpunt scoort in het voetballen? Is dat dan de keeper die de bal inbrengt? Is dat dan uiteindelijk de linksbuiten die de voorzet geeft?
Ja.
Of de spits die scoort?
Nou, allemaal.
Eigenlijk hebben ze allemaal een bepaalde waarde. En dat is ook heel erg waar onze markt naartoe gaat. Dat eigenlijk al die kanalen meer en meer met elkaar samen gaan werken om uiteindelijk het beste resultaat te genereren voor de eindklant.
Ja.
En ik zeg niet letterlijk dat Meta met Google om de tafel zit, zo moeten we het samen gaan doen. Maar dat is uiteindelijk waar ons werk in zit. Om te zorgen dat die kanalen juist op elkaar afgestemd zijn. Zodat het holistisch is, om het weer samen te vatten naar dat woord.
Ja.
Ja, en ik dacht dus aan dit voorbeeld van, het is misschien wel goed om het een beetje tastbaar te maken. Want welk kanaal geef je nou de credits en wat is nou echt holistisch als je het samenvat?
Ja.
Nou, ik denk dat dit het ideale voorbeeld is.
Zeker.
Dus ja, iemand geeft die voorzet en uiteindelijk moet er toch gescoord worden. En dat mogen best twee losse kanalen zijn.
Graag zelfs, liever juist. Want dat is wat wij, denk ik, allebei kunnen beamen over onze webshop klanten allemaal. Op het moment dat zij heel erg aan hun brand gaan werken met extra kanalen.
Absoluut.
Met visuele kanalen. Dus een Meta, TikTok, dat soort dingen. Ja. Met influencers samen gaan werken. Zien wij altijd op de brandname campagnes in Google Ads dat enorm meer gaat renderen, zeg maar.
Ja,
en ook veel meer speelt.
Ja, zeker.
Dat moet gewoon samen een goede balans zijn. Ja.
We zijn het helemaal met elkaar eens. Mm-hmm. Erg leuk. Nou, het is mooi dat we dezelfde gedachtegang hebben. We zitten toch samen in een goed team. Dat is toch wel fijn om te weten.
Toch fijn.
Ja. We gaan door naar de dilemma's.
Ja, vertel.
Ja, we gaan 5 dilemma's af.
Okay.
Je krijgt gewoon optie A of optie B. En je moet gewoon echt reageren met, oké, ik kies die optie, zeg maar.
Oké.
Ja, dus we gaan 1 keer oefenen. Ben je klaar?
Je moet kiezen.
Je moet kiezen. Er is geen middenweg. Nee, allebei. Dat mag niet.
Oké.
Ja, je moet een keuze maken. Dus ik zeg of A of B. We gaan 1 keer oefenen.
Ja.
Pizza of patat?
Oeh.
Dit duurt te lang.
Pizza.
Ja, dit duurt te lang. Je moet sneller reageren.
Pizza.
Oké, we gaan het nog 1 keer proberen. Nike of Adidas?
Nike.
Duurt te lang. Je moet veel sneller. Oké, volgas. Oké. Ben je er klaar voor, Bo? We gaan gewoon door 5 dilemma's.
Ja.
Zo snel mogelijk.
Ja.
Oké. Een brede strategie of focus op 1 kanaal?
Brede strategie.
Oké, dit tempo dit gaat nog hoger, want nu kan ik je op elk dilemma pakken.
Ja.
Oké, korte termijn activatie of lange termijn branding?
Lange termijn branding.
Goeie, ik ook. 1 uniform boodschap of verschillende boodschappen per doelgroep?
Beide. Verschillende per doelgroep.
Oké. SEO of organische social media?
Dit ligt eraan. Ja. Je kan niet kiezen.
Nee, we gaan een keuze maken.
SEO.
Oké, duidelijk. En contentstrategie of betaalde advertenties?
Betaalde advertenties.
Oké, dat zou ik ook zeggen inderdaad. Ja. Bo, dit had wel eens veel sneller gekund.
Maar je kan niet voor alle klanten hetzelfde antwoord geven.
Absoluut niet, maar jij kan wel een voorkeur hebben.
Oké, dat is waar.
Oké, laten we er eentje uitpakken om iets dieper op in te gaan.
Vertel.
Degene waar je het langste stil was korte termijn activatie of een lange termijn branding.
Ja.
Waarom daar echt die twijfel? Waarom, wat moet ik kiezen?
Nee, ik had het gevoel dat ik daar wel snel antwoordde. Want ik ben het helemaal eens over...
Misschien vond
over...
ik het gewoon het leukste dilemma.
Ja, dat denk ik ook. Ja,
maar dat gaan we niet zeggen tegen de luisteraars.
Oké. Want lange termijn branding, dat is wel waar ik voor sta. Dat zou ik elk merk, elk bedrijf adviseren om daaraan te werken. Want pas als iemand een verhaal en een merk... eigenlijk een verhaal of persoonlijkheid achter jouw merk kent en ziet... dan pas hebben ze ook begrip voor jou. En daarmee wordt de koopkracht uiteindelijk veel hoger.
Ja.
Dus ik zou altijd werken aan een merk of een beeldvorming bij jouw product of jouw uitstraling. Ik zou daar altijd een persoonlijkheid aan proberen te hangen.
Het gezicht achter werkt ook
juist,
vaak, toch?
Ja, dat is een trend nu, hè, in 2025. Ja. Dat ook de eigenaar van een bedrijf veel meer naar voren komt in de communicatie, zeg maar.
Ja.
Omdat dat gewoon werkt. Mensen krijgen daar toch meer gevoel bij. Ja. Waardoor ze meer goodwill hebben om jouw product of dienst te gaan afnemen.
Ja, exact. Gewoon die relatie die je dan toch onbewust misschien voelt, heeft bijdrage aan dat je uiteindelijk beter rendeert online. Toch?
Ja,
om het maar samen te vatten. Ja. Kijk, degene waar je echt het meeste twijfelde, want inderdaad, ik vond dit gewoon de leukste. Degene waar je het meest twijfelde was SEO of organische social media. En uiteraard vanuit een online marketing perspectief begrijp ik heel goed dat ik die twee niet tegenover elkaar mag zetten. Maar ik doe het lekker toch.
Ja, want ik ben lekker podcast. Lekker toch gedaan.
Ja, dat vond ik gewoon leuk. Dus ik dacht, ik ben benieuwd wat jij gaat antwoorden. Je gaf als antwoord SEO. Dus dan zal het toch een 51-49% keuze voor SEO geweest zijn.
Klopt.
Ja. Waarom?
Omdat in the end, wij werken ook met veel verschillende bedrijven. In the end wil je daar waar je warme doelgroep zit, wil je goed aanwezig zijn. En als ik dan moet kiezen, is een zoekmachine een kanaal waarin een warme doelgroep vaak zit. Ja. Dus die zijn actief op zoek naar iets wat zij willen.
Ja.
En als jij daar dus op de voorgrond staat of nummer 1 positie behaalt, idealiter, dan heb je dus de grootste kans om dan al een warme klant ook daadwerkelijk een klant te maken. Dus
kijk, ik wist dat er een hele goede uitleg zou komen. Je zit hier natuurlijk niet voor niets. Nee. En dit was wel precies waar ik een beetje naar zocht. Ja, uiteindelijk, ik had die keuze ook gemaakt. SEO of organisch had ik ook voor SEO gekozen. Omdat iemand dan al intrinsiek een bepaalde behoefte heeft.
Ja.
En organisch gezien is dat altijd minder. Organische social content is vaak om de bestaande klanten eigenlijk al een beetje te pleasen. Hè? Gewoon laten zien, hoi, dit doen we en dit zijn we. Ja, organisch is lastigere groei op social media dan in de zoekmachine. Dus,
zeker, maar er zit natuurlijk ook weer haken en ogen aan. En 100%. Daarom vind ik het dus wel leuk dat je ze tegenover elkaar hebt gezet. Want voor merken of producten waarbij het visuele aspect van zo'n platform heel belangrijk is.
Ja.
Daarbij is het wel interessant om bijvoorbeeld op een social media platform als bijvoorbeeld Instagram of TikTok organisch heel erg goed aanwezig te zijn.
Ja, precies. Ja, je hebt meer dan terecht punten.
Ja.
Eigenlijk kan je ze niet tegenover elkaar zetten. Dat, het is ook precies waarom ik het heb gedaan.
Ja.
Ik was gewoon benieuwd hoe een echte accountstrateeg die al 10 jaar ervaring heeft in het vak dit zou beantwoorden.
Ja. Dus, nou, bij deze.
Je hebt een heel solide antwoord gegeven. Daar kan ik niet omheen. Dat is echt een feit.
Dank je.
Bo, ik wil je voor vandaag ontzettend bedanken voor je tijd.
Nou.
Voor de leuke inzichten, de leuke voorbeelden. En voor al onze luisteraars, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. We zien elkaar graag weer in de volgende podcast. En volgens mij kom je wel nog een keer terug, toch?
Ik kom volgens mij ook nog een keer terug met een andere co-host, volgens mij.
Ja, volgens mij zelfs nog 2 keer. Maar daar moet ik het nog even over hebben.
Nou, ben benieuwd.
Dankjewel nogmaals voor je tijd.
Jij ook bedankt.
En aan de luisteraars, tot de volgende keer. Rustig aan.